Geliefde gemeente, het woord voor deze avond waar wij bij stil hopen te staan, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, en daarvan de versen 12 en 13. Filippenzen 2, de versen 12 en 13, daar spreekt het woord van de Heere al dus. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Tot zover. Ik wilde hier boven schrijven vanwege het welbehagen van God immer voorwaarts. Vanwege het welbehagen van God immer voorwaarts. Met dit 12e vers begint niet direct een ander gedeelte, maar toch je kunt merken dat de apostel een conclusie trekt uit het voorafgaande. Als je de hoofdzaak van het voorafgaande zou willen samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, de apostel heeft gezegd, wandelt waardig, overeenkomstig, het evangelie van Christus. Maar hoe kon dat waardig wandelen naar het evangelie van Christus? Dat kan alleen, heeft hij gezegd, wanneer onze ogen gericht worden, de ogen van het geloof, op de Heer Jezus Christus. Hij is de fontein, de bron. Wij hebben niets. Hij heeft alles. Wanneer wij dus naar het evangelie van de Heer Jezus Christus zullen wandelen, dan is het nodig, niet alleen dat wij worden wederom geboren tot een levende hoop, dat wij geloven in de naam van de Heer Jezus, maar ook dat er verder steeds een gerichtheid komt op de Heer Jezus. De apostel heeft natuurlijk niet voor niets geschreven, vermaand dat ze ootmoedig zullen zijn, nederig, eensgezind, van één gemoed. Dat niet het samenleven van de Filippenzen gekenmerkt wordt door ruzie, twist, of het najagen van ijdele eer, maar dat we ook moeten zien op de ander. En toen heeft hij gezegd, dat kan alleen als wij zien op de Heer Jezus Christus, die zo rijk was en arm wilde worden, die God was en bleef en toch mens wilde worden, geboren uit de maagd Maria, in Bethlehems stal. Die het niet hoefde te stelen om te zeggen, ik ben God, om ons dan te straffen. Maar die gezegd heeft, nee, ik ben wel God, maar ik wil ook mens worden, om zondaren te redden, te verlossen van al hun zonden. En zo heeft hij gebogen tot de dood aan het kruis. En daarom heeft de Heere God hem ook opgewekt uit de doden en hem de ereplaats gegeven aan de rechterhand. En hij heeft gezegd, u bent de grootste. Ik geef alles aan u. U hebt nu alle macht in de hemel en op de aarde. En alle mensen en engelen, en die al gestorven zijn, zij zullen allemaal hun knie buigen. Ook die mensen die niet in de Heer Jezus hebben geloofd, die zullen toch moeten erkennen, de Heer Jezus heeft overwonnen. En hij heeft de beslissing. Nu, in dat 11e vers gaat de apostel dan verder en dan zegt hij, nu dan, of alzo dan, je hebt dit allemaal gehoord, Filippenzen. Ik heb het jullie verkondigd en nu zit ik in de gevangenis. Ik schrijf het aan jullie, al deze dingen, waar de bron is van alle goed, zo dan mijn geliefde. Gij zijt altijd gehoorzaam geweest. Waren ze dan altijd gehoorzaam? Nou, dit betekent dat toen de apostel daar kwam om het woord van God te vertellen, toen hebben ze het geloofd uit genade. Toen zijn ze gehoorzaam geweest. Toen hebben ze gezegd, dat is de waarheid. En toen hebben ze ook gezegd, de Heere Jezus is de zaligmaker, de Zoon van God. En toen Paulus verder ging vertellen, toen hebben ze gezegd, zo is het. Wij geloven het. Dat kwam, niemand zag dat, want dat kun je niet zien. Maar dat kwam omdat de Heilige Geest die kwam in de harten van die mensen. En die Heilige Geest, die deed de ogen van die mensen open en hun oren. En die zorgde ervoor dat ze het geloofden. Dat ze gehoorzaam waren aan de Heer Jezus, aan het evangelie. Kijk, toen was Paulus er nog bij, de apostel. Nu zit hij in de gevangenis in Rome. Toen was hij erbij, toen waren ze gehoorzaam. Maar, hij zegt, ik geloof dat jullie niet alleen gehoorzaam zijn als ik erbij ben, maar dat je nog veel meer gehoorzaam bent nu ik er niet ben. Dat is een wonder. Want vaak is het zo. Is moeder thuis? Nee, oh. Dan kun je iets doen. Of dan doen we soms wat. Wat we niet doen als moeder erbij is. Dan zeggen we, nee, nee, moeder is er, moeder ziet het. Of vader. Als de meester op school even de klas uitgaat, dan doen de kinderen ook vaak dingen die ze niet doen als de meester erbij is. Nu zegt de apostel, toen ik bij jullie was en jullie het evangelie verkondigden, toen waren jullie gehoorzaam. En nu ben je ook gehoorzaam, nu ik er niet meer bij ben, nu ik in de gevangenis zit. Hij zegt, zo moet het blijven. De apostel bedoelt niet gehoorzaam aan hemzelf, maar hij bedoelt natuurlijk gehoorzaam aan het woord van God. Aan het evangelie. Aan de Heer Jezus Christus. En dan gaat de apostel dingen zeggen, ja, hij zegt ook nu ik er niet meer bij ben, ik geloof dat jullie wel gehoorzaam zijn, ook nu nog. Maar werkt uw zelfs zaligheid, dat betekent hier je redding, je behoudenis, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dat is moeilijk. Ja, misschien is het wel niet zo moeilijk. Maar een heleboel mensen hebben gezegd, heel lang geleden al. Eén zo'n man was een monnik, die heette Pelagius. En de Romeinse kerk, die denkt er precies eender over als Pelagius. Die zeggen, zie je wel? Wij moeten het zelf doen. En wij kunnen het zelf doen. Wij kunnen gehoorzaam zijn. En wij kunnen in de Heer Jezus Christus geloven. En wij kunnen onszelf bekeren. Ja. Die mensen, die zijn natuurlijk niet zo blij met wat erachter staat, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dan zeggen ze, ja, natuurlijk, God doet ook wel wat, natuurlijk. God die legt natuurlijk ook wel wat in ons, maar wij moeten het toch zelf doen. Heel veel mensen die nog nooit van Pelagius en al die moeilijke namen meer gehoord hebben, die praten precies als hij. Die zeggen, ja, de Heere doet wel wat, natuurlijk. De Heere steekt zijn hand uit. Maar wij moeten hem grijpen. De Heere Jezus is op Golgotha gekruisigd. Maar wij moeten de kruisheuvel opklimmen. De Heer Jezus doet wel de eerste stap. Dat heeft hij gedaan. Maar wij moeten de tweede stap zetten. En die mensen, die worden ook heel boos als je het er niet mee eens bent. En als je dan zegt, ja, maar dat kunnen wij niet. Dan zeggen ze, ja, daar kruip je natuurlijk achter weg. Jullie kunnen het niet. Maar je moet het willen. Je moet je hart ervoor openzetten. En dan komt het vanzelf goed. Als je dan maar genoeg bidt, en als je dan maar dit en dat doet, dan komt het zeker goed. Dan mag je nu al je naam invullen dat God jou lief heeft. Waar vind je dat nou Onder ja, dat vind je bijna overal. Dat zit denk ik in het hart van de mensen. Omdat wij allemaal zo hoogmoedig zijn. En omdat we niet willen toegeven dat we eigenlijk helemaal geen nieuw hart willen hebben. En dat we helemaal niet naar de Heer Jezus willen luisteren eigenlijk. Dat willen we niet toegeven. En omdat we ook niet willen toegeven dat onze wil, wat wij willen, dat dat niet is wat God wil. Dus het zit in ieder mensenhart. Maar weet je waar ze het gewoon openlijk zeggen? Vaak wel bij de mensen van de Pinkstergemeente, bij het leger des heils, bij het volle evangelie, bij stromen van kracht, bij ja, heel veel richtingen en groepen, daar zeggen ze dat. Openlijk. Jij moet kiezen. Jij moet de beslissing nemen. Dat kun je. Als wij dat niet zouden kunnen, dan zou God ook niet hoeven te zeggen, bekeer u. Nou, God zegt tegen ons allemaal dat we ons moeten bekeren. Dan moeten we toch kunnen. Zo praten ze. En de Heere zou ontzettend graag willen hebben dat alle mensen dat deden. Maar het is zo jammer dat de mensen het niet allemaal doen. Dat is zo dom. En daarom moeten we proberen alle mensen erbij te krijgen dat ze allemaal kiezen voor de Heer Jezus. En dan zullen we het echt net als een feest maken. Want dan komen er een heleboel muzikanten bij. En vlaggen. En allerlei dingen. Dat iedereen blij wordt. En als we dan allemaal blij zijn. Dan roepen we. Wie kiest er voor de Heer Jezus? Ja. Nu naar voren komen. En dan komen die jongens en die meisjes. Allemaal eraan. Ik ben gered. Ja, jij bent gered. Jij bent gered. Wij zijn gered. En dan gaat het feest weer verder. Want je moet je eigen zaligheid uitwerken. Nu nog een stukje uit de praktijk. Er was in Giessendam een man die werkte bij de boer. Heel de week. Heel hard. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En die man ging ook naar de kerk bij mijn grootvader. Maar als hij dan in de kerk zat, dan kreeg hij zo'n slaap. En dan zat hij heel de morgen. En dan schrok hij als het uit was. De mensen die zeiden dan, het is toch wat hè. Altijd maar te slapen in de kerk. Verschrikkelijk. In de kerk moet je luisteren. Daar hadden die mensen wel gelijk in natuurlijk. Maar je moet ook niet vergeten. Als je heel de week van 's morgens vroeg tot 's avonds laat buiten zit in de kou of in de hitte, dat je dan zondag zo moe bent dat je hoofd begint te knikken. En opeens kwam die man niet op zijn werk. Hij was ziek. Niet zomaar een paar dagen, maar het werd steeds erger. Toen zei mijn opa, het tegen zijn vrouw: vrouw, ik ga eens even bij Knevels kijken. Hoe die het maakt. Ik hoor dat hij erg ziek is. Hij ging er naartoe, naar dat kleine huisje. Hij pakte de knop van de deur in zijn hand. En opeens kwam het woord van God in opa's hart. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En tegelijk werd hij ontzettend blij. Hij doet de deur open. Hey Knevels, hoe is het met je? Slecht, dominee. Slecht. Ja. Ja, zegt opa, ik heb voor jou een woord uit de Bijbel, dat moet ik je nu zeggen. Wat is dat, dominee? Voorwaar, zeg ik u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. O, zegt hij, dan begon hij te huilen. Daar lig ik ook al maar over te denken, dominee. Wat is dat toch? Zou dat voor mij nog kunnen? Zullen we daar eens even over praten, Knevels? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Daar gingen ze over praten. En aan het eind gingen ze samen bidden. En toen ging opa weer naar huis. En de andere week was hij nog niet beter. Hij was nog erger ziek geworden. Toen kwam hij weer binnen. Hij pakte de knop van de buitendeur en opeens werd hij zo blij. Zo Knevels, hoe is het? Niet best, dominee. Maar ik heb toch iets mogen verstaan wat het betekent om wederom geboren te worden. Maar, zegt hij, dominee, nou heb ik weer, ik lig nou allemaal te denken aan een ander woord. Elke keer komt dat in mijn hart. Wat is dat dan? Wel, dat was dat woord, dominee, voorwaar, zeg ik u. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger wordt dan die der fariseeën en der schriftgeleerden, gij kunt het koninkrijk van God niet ingaan. En ik weet het niet, dominee. Ik weet het niet. Zullen we daar dan eens over praten, Knevels? Alsjeblieft. Toen ging opa hem vertellen van die gerechtigheid. En die heiligheid. En die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Niet die voze, doorzichtige gerechtigheid van de fariseeën. Maar die gerechtigheid van hem, waar alleen de oprechtheid uit voortvloeit. Toen hij wegging, tot de volgende keer, Knevels. Toen hij wegging, toen huilden ze allebei. Niet van verdriet, maar van blijdschap, van liefde. De andere week ging die weer. Hij pakt de deurknop en weer wordt hij alweer blij. Hij stapt naar binnen. Toen was het niet veel meer met Knevels. Hij was zo mager en zo wit. Hij ging naar binnen. Hoe is het, Knevels? Och, dominee, ik heb er een klein beetje van mogen verstaan. Van die gerechtigheid. Maar nou, er is een weerwoord uit het woord van God. Heel de dag hoor ik het. Wat is dat dan? Dat is dit, dominee. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij gij u verandert en wordt gelijk een kindeke. Gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Daar ging ik over praten. Hoe dat nou een mens klein wordt, ootmoedig, hulpbehoevend als een kind, maar ook toevluchtnemend als een kind naar zijn moeder vlucht, zo naar de Heer toevlucht. Klein. En weer waren ze zo blij, dat ze wel huilden van blijdschap. En toen was het 2 dagen daarna, en toen werd opa midden in de nacht wakker. En hij zei tegen zijn vrouw, ik denk dat Knelis gestorven is. Hoe kom je erbij? Ja, ik was zo blij. Net zo blij, denk ik, als iemand die in de hemel komt. Die zijn ogen opslaat in de vreugde. Het was waar. Knelis was gestorven. Oh, is die slaapkop ook gestorven? Altijd te slapen in de kerk. Ja, maar hebben toch gehoord dat, ja zeker, zeker op het eind, hè, op het ziekbed, ziekbedbekeringen. Maar, de dag van de begrafenis kwam, en opa preekte, zo ontfermt hij zich dan diens, hij wil. En die vertelde hoe Knelis nu voor eeuwig gelukkig en behouden was. In de vreugde en blijdschap was ingegaan. Nooit meer hoefde te slapen van moeigheid. En toen zei opa Ane. En die ging zo achter dat lessenaartje weg. Toen komt er een ouderling van hem, die sprong achter het lessenaartje en die riep met een grote stem, mensen, ik waarschuw je, wij zijn verplicht, moreel en zedelijk, om onze eigen zaligheid uit te werken, met vrezen en beven. Hij wou zeggen, kijk uit wat die dominee zegt hoor, dat moet je niet allemaal geloven. Kan dat nou? Hoe slaap ik? Nooit wat van gehoord. Zo boos. En er waren nog meer mensen die zo boos waren. Omdat ze dat niet wilden geloven. Ze konden er gewoon niet tegen. Zij zaten in de kerk en ze bleven wakker. En misschien geloofden ze er wel niks van de preek. Van de evangelie. En die vent, die knecht die altijd maar zat te slapen in de kerk, die zou dan zeker nou zalig geworden zijn. Oh, die man is natuurlijk benauwd geworden dat hij altijd heeft zitten slapen. En die heeft natuurlijk... Ja, nee, dat is niet echt. Ziekbedbekering. Wat is dat erg, hè? Nou, dat is nou ook het verkeerde. Dat is nou ook iets van Pelagius. Dat ze zeggen, ja, zo zegt de apostel het, je moet je eigen zaligheid werken met vrezen en met beven. En dat zei ze ook later. Toen mijn opa buiten de kerk was. Eerst zei ze van niet. Het was zuiver de waarheid, zei ze vroeger. En toen zeiden ze. En schreven ze. Ja. Ze waren niet helemaal zuiver, want ze waren toch wel een beetje te lijdelijk. Want de kinderen, die zullen er nog misbruik van maken. En die zullen het verkeerd uitleggen. En die zullen dan zeggen, zie je wel, we kunnen niks. We kunnen alleen maar zondigen. Laten we dan maar een beetje zonde doen. Dat is toch niet zo erg, daar kunnen we toch niks aan doen. Maar dat was gemeen. Want zo was het niet. Zo is er nou altijd een strijd geweest over deze woorden. Ja, die dominee, die moest ergens gaan preken en toen dacht hij, ik zal hierover preken. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Hij deed goed zijn best. Maar toen hij aan het eind was van de preek en in de consistorie kwam, toen zei die ouderling dominee, ik was er niet helemaal mee eens. Hij schrok. Hoe zei het zo zijn best gedaan? Hij zegt, het is maar een halve waarheid. Want er staat bij, want het is God die in uw werk beiden het willen en het werken naar zijn welbaar. Nou zeg je, als ik nog eens een keer kom. En na een poos moest hij daar weer komen, dat vond hij fijn, want hij dacht, misschien willen ze mij daar wel hebben. Toen preekte hij over, het is God die in uw werk beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. En hij deed goed zijn best. Toen kwam hij in de consistorie. Toen zei hij zelf. Toen zegt hij. Bent u het er nou mee eens? Broeder. Nee, zegt hij. Dat is weer maar een halve waarheid. Hoezo? Ja, hij zegt, er staat. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en benen. Want het is God die in u werkt. Ja, zegt hij. Als ik dan nog een keer mag komen. Dan zal ik over de hele tekst. Want ja, u hebt toch wel gelijk. Het hoort bij elkaar. Je kunt het niet uit elkaar trekken. Nou gaan wij eens op die woorden letten even. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Waren deze mensen nou behouden? Ja of nee? Want er zijn meer mensen die over deze tekst spreken. En dan gaan ze er zo over preken. Je kunt er nooit zeker van zijn dat je behouden bent en behouden wordt. Kun je niet zeker van zijn. Vrezen en beven. Nou, zulke mensen als Calvijn en Sanctius en anderen, die een paar honderd jaar geleden leefden, hè, die hebben gezegd, dat heeft er niks mee te maken. Zo mag ik niet uitleggen. Dat je er niet zeker van kunt zijn. Want dat staat juist overal in het woord van God. Dat er een zekerheid is in God. In zijn belofte. In zijn eigen zoon Jezus Christus. Daar is een volkomen zekerheid. En de gelovigen, die moeten daarnaar staan. Dat wil zeggen, dat moeten ze begeren van de Heere God. Dat mogen ze begeren. om niet allemaal heen en weer bewogen te worden als de golven, maar dat ze vast mogen worden in het geloof. Toch wordt het zo ook veel uitgelegd. Werkt u zelf zaligheid met vrees en beven. Je bent er nooit zeker van. Zeggen de Romeinen ook. Je weet nooit zeker. Kan tegenvallen. Dat zeggen de Joodse mensen ook. Je weet het nooit zeker, zeggen ze. Want straks dan wordt alles op de weegschaal gelegd. En als dan je kwade daden het zwaarst zijn. Ja, dan moet je maar afwachten wat het worden zal. Maar dat was nou juist de prediking van het evangelie. En dat hebben de protestanten altijd gezegd. Nee, in de Bijbel staan andere dingen. In de Bijbel staat, ik weet en ik ben verzekerd. Hoe is het nou toch? Wel, nog eens laten we eens opletten. Werkt u zelfs, je eigen is dat dus, zaligheid. Dat betekent hier je redding, je behoudenis. Werkt die zaligheid met vrees en beven? Waren die mensen dan nog niet behouden? Gered. Dat waren ze wel. Dat hebben we duidelijk kunnen merken. De apostel, die zegt niet voor niets... Mijn geliefde. He? Die mensen waren misschien allemaal niet zo lief. En toch zegt de apostel dat. Waarom zegt hij dat? Ze zijn geliefden om Christus wil. Broeders van hem. En zusters. Dus de apostel. Ja, die kan niet bedoelen. Dat deze mensen niet gered zijn. Niet behouden zijn. Want je merkt aan alles dat hij zo blij is, dat ze ook bij de Heer Jezus Christus terechtgekomen zijn, en dat ze ook in de Heer Jezus Christus geloven. Weet je, ja, dat moet je natuurlijk wel proberen te onthouden. Dat woordje werkt, dat betekent hier eigenlijk... voltooien, vol maken. Daarom staat er in sommige Bijbels, werkt uw zelfs zaligheid uit. Uitwerken. Ik heb een wat andere gedachte, wel met dezelfde betekenis, maar... Ik heb gezegd, immer voorwaarts. De apostel bedoelt dit. En dat beeld, nou ja, dat is misschien een iets ander beeld dan uitwerken. Het is een beetje persoonlijk gekleurd misschien, maar het heeft wel de betekenis, daar kunt u van op aan. Ze zijn op de weg gebracht. De weg is de Heer Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. God is begonnen. God heeft ze tot het leven gebracht. De Heilige Geest heeft met het woord het geloof in hun harten gewerkt. Ze waren eerst dood. Maar ze zijn levend gemaakt met Christus. En dat hebben ze geloofd. Maar, ze zijn nog niet thuis. Ze zijn nog niet bij de Heere. Ze zijn nog niet aangekomen in het land van de belofte. In het hemels Jeruzalem. En weet je wat de apostel nou zegt? Niet stilstaan. Niet stilstaan. Verder. verder. Van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal toch in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Niet ophouden. Doorgaan. Let, Heere der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. Dat is nou dat uitmerk. Dat is nou dat blijven op de weg. Dat is nou het ware leven van een arme zondaar. Tussen haakjes, dat mis je ook bij al die geroepen. Die zijn zo oppervlakkig. Daar zou je dit woord ook wel voor kunnen gebruiken. En zeggen, ja... Ik ben gered, ik ben gered, ja. Werkt uw zelfzaligheid uit verder. Wat is dat voor een morgenwolk? Ik ben gered. En oh, wat zijn we heden blij. Wat is dat? Welke bodem, welke basis zit daar dan in? Heeft dat nou ook werkelijk in de praktijk te betekenen? Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Of is dat gewoon een stuk oppervlakkige, geesteloze godsdienst, waarbij wij met onze overspannen geest een hoop kabaal maken, maar wij missen de innerlijke werking van de Heilige Geest. Want we weten dan niets van, kijk eens, ik weet al, wij denken, ja, maar als je nou toch gered bent, als je nou toch dit, als je nou, David was ook gered, David was ook op de weg. Daar hoef je niet aan te twijfelen. In Psalm 25 en in Psalm 32 en in Psalm 51, hij was op de weg. De Heer heeft hem nooit in de steek gelaten. De Heer was er altijd bij. Maar daarom heeft hij ook die verzen gezongen. Daarom heeft hij ook voor de Heer gezongen. Sla de zonde nimmer gaan. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Dat was nou het uitwerken. Dat was, ja, misschien zeg ik het niet helemaal goed, maar het is in ieder geval goed bedoeld. Dat moet je dan voor lief nemen. Maar het was zo dat David de Heere zijn gang liet gaan. In zijn leven. Dat David zei, Heere, Heere, doe u het maar. Verootmoedig u me maar. Wil u me maar onderwijzen, Heere. Hij liep niet weg. Zo zag hij Tofel. Toen het al te bar werd, dacht hij, ik maak mijn eigen maar dood. Maar hij heeft gebedeld. Zie op mij. In gunst van boven. Was dat dan zo'n twijfelaar? Nou, die man twijfelde niet. Daar gaat het niet om. Zoals godsdienstige mensen dat vaak bedoelen. Hè, die zetten alles maar op de wissel van die twijfelen. Zie je wel, David die wist dit niet. David en David dit. Nee, daar loopt het niet over. David wist heel goed dat de Heere God naar hem omgezien had. En hoe hoog de Heere hem had opgericht. Maar het gaat over de uitwerking in ons leven. Over het voorwaarts gaan. Immer voorwaarts. In het waarachtige leven. En moet je eens kijken, is het niet zo? Merk je dat ook niet? Bij veel van die soorten godsdiensten, dat je zegt, ja, ik weet het ook niet hoor, het staat wel in de Bijbel zoiets, ja. Maar waar is het voorwaarts? En ik hoef geen oordeel uit te spreken, het immer voorwaarts. Waar is het werk van de Heilige Geest dat ons ontdekt? Dat ons hoe langer hoe meer ontgrondt. Om alleen alles van hem te verwachten. Missie. Daarom is het zo'n mooi woord. Pelagius heeft er niks aan. Die kan het niet misbruiken. Maar tegelijkertijd is het een zwaard. Tegenover al die eigenwillige oppervlakkige voorstelling van mensen. Want er staat, werk u zelf zaligheid met vrezen en beven. Wat betekent dan dat vrezen en beven? Dat betekent geen slaafse vrees. Nee. Geen slaafse vrees. Maar het betekent eerder iets van eerbied. Dient de Heere met vrezen. En verheug u. Met blijdschap. Dat hoort bij elkaar. Blijdschap, verheuging, vrezen en beven. Dus geen vrezen en beven in de zin van, oh, als het maar waar is. Zou het wel waar zijn? Zou de Heer het wel op mij gemunt? Nee, dat bedoelt het toch niet. Ik zeg niet dat een mens nooit zoiets kan denken, daar gaat het even niet om. Maar het gaat erom, dat bedoelt dit hier niet. Het betekent, hè, leef niet in die oppervlakkige hoera-stemming van een mens die er is. En zeker niet als je denkt, ik heb de Heer Jezus aangenomen, ik heb mijn hart voor hem opengesteld. Want dat is de grootste hoogmoed die de apostel juist eruit wil hebben. Snap je dat? Het gaat in grote lijnen dus over die verootmoediging. Over die waarachtige verootmoediging voor het aangezicht van de Heer. Die nederigheid, die ootmoed. Nou, het is allemaal hoogmoed. Als een mens uit zichzelf denkt iets te kunnen, te weten dat hij niets kan en niets weet. Dus dat vrezen en beven, dat wil dus eigenlijk zeggen, niet dat hoogmoedige, niet dat zelfverzekerde, maar voorwaarts, dat de vastigheid gevonden, geproefd en gesmaakt worden in dat eeuwige trouw en in dat eenzijdige welbehagen van God, dat we niet bij ons eigen tenslotte terechtkomen, want dan komen we nergens terecht. Als in de benauwdheid en in de twijfel en in de onrust er is geen vrede in als je bij je eigen terechtkomt. Maar nou dat immer voorwaarts, dat betekent die kinderlijke vrezen, o Heere God, hou me toch bij uw waarheid, houd u me toch bij uw woord, laat me daar toch bij leven en sterven, laat me niet wat anders zoeken. Of vinden, want er is buiten deze waarheid geen andere waarheid. Ja, en dan kan die van beven bewijzen. Of, nee, letterlijk ook wel. Letterlijk. Ik heb er meer dan eens meegemaakt dat een medebroeder van zijn hoofd tot zijn voeten beefde. Niet van boosheid, niet van kwaadheid, niet van angst, maar wel van innerlijke ontroering vanwege het woord. Vanwege dat de zaken zo zuiver liggen dat je zegt, Heere, ach, houd u mijn handen beide met kracht omvat. Leer mij toch uw wegen, maak mij toch uw paden bekend. Op dat vlak ligt nu die vrees en dat beven. Hier wordt nu bedoeld een wettische vrezen en een wettische dienstbaarheid. Maar hier wordt bedoeld de waar ootmoed. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan de dwaze hovardij. Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Met vrezen en beven, dat betekent niet zo wandelen, alsof jij een uitzondering bent boven en naast andere mensen. Die doen dit en die doen dat en die geven net. Kijk, dat is de door God meest gehate zonde. De eigen gerechtigheid. Philpott schrijft ergens: uw ongerechtigheden sluiten u niet uit. Lees het in de Bijbel. Dat er geen zonde zo groot is. Hij verzoekt. Maar, zegt hij, onze eigen gerechtigheden sluiten ons uit. Kijk naar de Farizeeën. Lees het in de Bijbel. Daar zit wat in. Vrezen en beven is daarom het tegenovergestelde van het hoogmoedig staan boven de ander. Wat Paulus ook bestraft, waar hij van afmaakt. Vrezen en beven is, Heere, wie ben ik en wat is mijn huis? Ik ben met een staf, meer had ik niet over deze Jordaan gegaan. En nou, kijk eens, Heere, wat u allemaal gegeven hebt aan mij. Dat is die vrezen. Want het is God die in u werkt. Beide, het willen en het werken, dat is een welbaar. Zie je wel dat al die remonstranten en pelagianen en al die drijvers, dat die de Bijbel niet goed lezen willen. Want Paulus zegt niet, als jullie nou dat doen, dan zal God ook in jullie komen werken. Als jullie nou je zaligheid uitwerken, je eigen behoudenis, dan zal God in jullie komen werken, het willen en het werk. Nee. Dan zouden die mensen gelijk hebben die zeggen, wij moeten, wij. Nee, nou zegt hij, nou geef ik het even heel vrij weer hoor. Mensen, God heeft jullie op de weg gebracht. Niet half, jullie staan op de weg van het heil. Niet blijven staan. Verder gaan, want naar Sion. Verder gaan in het oppassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Waarom? Waarom, Paulus? Nou, omdat God daarmee bezig is met jullie. Dat heeft God gedaan. God die geeft het willen en het werken. Mijn wil deugt niet. Mijn wil is al zo verdorven dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten en boven alles en iedereen te gaan staan. En om iets te werken. Nee. Eigenlijk moet je hier dat woordje werken ook zo lezen, zoals in dat vorige vers. Want het is God die in u uitwerkt, beiden het willen en het uitwerken naar zijn welbaar. Hoe je het ook keert of draait, deze tekst die zet alles op rekening van de Heere God. Nou, als ik nou het verband begrijp, wat is het dan toch schoon gezegd. Iets waar je zo blij mee kan gemaakt worden. Iets dat je zegt, werd u zelfs zalig, vrezen mee. Ja, ach hoe, ik heb niks. Nee, dat weet ik. Maar het is God die in u werkt. Het is God die in u werkt, het willen en het werken naar zijn weldagen. En er staat eigenlijk naar het welbehagen. Dat betekent wat God van eeuwigheid af heeft besloten en gewild en uitwerkt in de tijd. God doet het naar zijn eeuwige vrederaad. Dat hij in mensen in Christus een welbehagen heeft willen nemen. En naar zijn welbehagen heeft uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld in Christus Jezus. En nu is het willen en het werken. Beide. Alles. Van God. Omdat het hem behaagt. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Die staat op de weg. Hoe kom je erop? De Heere, God. Hij heeft licht gegeven. Hij heeft onze voeten gebracht om te gaan naar een stad ter woning op een rechte weg. Dwars door de woestijn heen. Door bergen en door dalen desnoods. Wat zit je daar nou zo? Wat zit je daar nou zo? Daar ligt de Bijbel en daar zit jij ergens. Nee, nee. Zo kan het niet. Zo kan het niet. Hier zijn de papieren. Hier is mijn lieve geest die in u werkt. Of niet? Beschuldigt hij u niet? Heeft de Heilige Geest die in u is lust tot nijdigheid? Tot moord, tot doodslag? Of is het die Heilige Geest die u telkens erbij bepaalt? En als het ware het in uw ziel getuigenis geeft van: nee jongen, nee man, nee vrouw. Voorwaarts. Voorwaarts. Met de oude en nieuwe papieren. Met die eeuwige waarheid dat het God is die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Daarmee voorwaarts. Daarmee is de weg voor de ootmoed gewezen. Het is God die in mij werkt, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Er is niks van mij bij. En daarom juist, en dat wil ik er ook nog even bij zeggen, daarom juist wil de apostel zeggen, moet je geen sta in de weg willen zijn. Moet je niet je bakering zoeken en je legering en je plekje, daar waar deze waarheid geweld wordt aangedaan. Daar moet je niet naartoe gaan. Je moet ook niet thuis blijven. En denken, nou het zit wel goed, ik kom er toch wel, als God het wil. Nee, juist niet. Want het is God die in u werkt, het willen en werken naar zijn welbehagen. Dat is van God. Dus je eigen wil moet wijken voor Gods wil. De waarheid. Daar moeten we bij zijn. Daarmee voorwaarts. Altijd. O geliefde. Dat we zo dit woord mogen opeten. Dan blijven er arme zondaren over. Ik weet het zeker. God zegt, blijven arme zondaren over. Maar, met eerbied en aandacht gaan ze de weg verder. Niet twijfelende aan hem, maar beseffende. Dit is het leven hier zullen we bij blijven. Tot in de Jordaan van de dood zullen we verder gaan. Ja, want in ons wordt uitgewerkt het willen, het werken, dat Jezus Christus onze enige hoop is in leven en in sterven. Amen.